Gemeente, ik herinner u aan de extra collecte die vandaag gehouden zal worden voor de zending. En op verzoek van de jeugdvereniging deel ik u mee dat er vanavond zogenaamd gemeenteavond is voor de JV. En daar worden dus ook al de gemeenteleden uitgenodigd. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 94, het vierde en het vijfde vers. Psalm 94, vers 4 en 5. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Johannes 1, vers 35 tot en met 52. Johannes 1, vers 35 tot en met 52. En na de schriftlezing zingen we Psalm 25, het 7e vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Johannes 1 vanaf vers 35. Des anderen daags wederom stond Johannes en 2 uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: ziet het Lam Gods. En die 2 discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijn de meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem, en het was omtrent de 10e ure. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was 1 van de 2 die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jonas, gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem: volg mij. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: wij hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En Nathanael zeide tot hem: kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zeide tot hem: komt en zie. Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide tot hem: zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Nathanael zeide tot hem: van waar kent gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Nathanael antwoordde en zeide tot hem: Rabbi, gij zijt de zonen Gods, gij zijt de koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem: omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij, gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem: voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Vanmorgen vervolgen we ons onderzoek van onze Heidelbergse catechismus, zoals we dat lezen in zondag 13. We hebben daar twee weken geleden met elkaar al bij stilgestaan, waarin zondag 13 vraag en antwoord 33 gesproken wordt over de naam Gods enig geboren Zoon. En hij wordt zo genoemd, volgens dit antwoord, de Heer Jezus wordt zo genoemd, omdat hij alleen de eeuwige, natuurlijke Zoon van God is. We willen over de Godheid van Christus ook deze morgen weer verder nadenken. We willen samen eerst de zegen des Heeren bidden over de bediening van zijn woord en dan is ons ook gevraagd voorbeden te doen voor het kleinkind van de familie vroeg in de wei uit de Emmalaan. Dat kind is deze week geboren, maar dat is ongelukkig. Het ligt in het kinderziekenhuis, is al een keer geopereerd, moet nog weer geopereerd worden. Heere, wij mogen aan de morgen van deze dag tot u komen. Nu gij ons op deze uw dag samenbrengt in uw huis. En nu gij ons ook vandaag weer de gelegenheid geeft om te gaan horen naar de dingen die gij ons in uw woord geopenbaard hebt. Uw woord mag weer geopend voor ons liggen en wij mogen uit dat woord weer onderwijs ontvangen. En met name mag het vanmorgen ook weer gaan over de persoon van de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, de Zoon des Mensen, die in deze wereld gekomen is, vlees en bloed heeft aangenomen en die hier op aarde gewandeld en gewerkt, gepredikt, gezegend heeft. We mogen vanmorgen aan hem denken, bijzonder zoals hij de Zoon van God is. En dat spreekt ons van de heerlijkheid van deze zaligmaker, de grootheid, dat getuigt ervan, Heere, dat hij een volkomen zaligmaker is, die alle macht bezit en die ook gesloten harten openen kan, die ook verharde zondaren bekeren kan. Het getuigt van hem die God is, God uit God. Licht uit licht, van hetzelfde wezen met de Vader en de Heilige Geest. Heren, als wij over deze dingen denken, dan hebben we wel nodig een diepe eerbied. altijd als uw woord geopend voor ons ligt en als we daarover spreken en daaruit denken, dan moet dat gebeuren met diepe eerbied voor de heiligheid van uw woord en voor de heiligheid van de dingen die gij daarin openbaart. En dan mag wel diep ontzag ons vervullen als we de woorden Gods in onze hand, in onze mond nemen. Maar bijzonder toch ook wel als het over zulke heilige, zulke hoge, heerlijke dingen gaat als de Godheid van de Zaligmaker. Heere, vervul ons met diepe eerbied. En wilt gij ons iets geven te verstaan van de majesteit van hem over wie het gaat. En daartegenover wil ons ook iets doen verstaan en ervaren van onze eigen nietigheid en geringheid, van onze zonde, van onze onwaardigheid. Want wie zijn wij, Heere? We hebben tegen u gezondigd, ook in de week die voorbij gegaan is, opnieuw. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen, en hoe zouden wij voor uw heilig aangezicht kunnen verschijnen en daar bestaan, als gij met ons zou doen naar wat wij waardig zijn? Daarom, o God, doordring ons ook van deze zijde van de waarheid. Doordring ons er ook van dat wij overtreden hebben tegen u, de heilige God. Opdat we het ook beseffen zullen dat we vergeving nodig hebben. Heere, wilt gij ons iets geven door dat werk van uw heilige geest, van het offer dat u niet veracht, namelijk een gebroken hart en een verslagen geest. En wilt gij het ons leren om in de nood van ons leven tot u te roepen en op u ons betrouwen te leren stellen. En wilt gij door uw geest zo werken, Heere, dat uw woord in ons leven vrucht mag dragen. Zegen ons samen zijn. Wilt u alles weren en wegnemen wat ons hinderen zou, wat ons in de weg kan staan. U die de machtige zijt, u die toegang hebt tot zondaarsharten, u die uw genade kunt indragen in ons leven. Gij zijt ook machtig om de boze van ons weg te houden. En dat is ook nodig, want ongetwijfeld zal de vorst der duisternis ook vandaag weer actief zijn. Hier en overal waar uw woord gebracht wordt. Hier en alom zal hij proberen de mens die onder het evangelie verkeert te verblinden. Zijn hart gesloten te houden. Hem bezig te doen zijn met andere dingen. Heere, belemmer hem in het uitvoeren van dit plan en wilt gij hem van ons weren. Geef ons genade, o God, dat wij, verlost van de boze, ons geheel en al mogen richten op wat gij tot ons te zeggen hebt. En geef dat onze gedachten daarop gericht mogen zijn, volkomen. En dat ons hart open mag staan voor uw woord en ontvankelijk mag zijn voor uw woord. En dat de vorst der duisternis zo geen vat op ons zal hebben. Laat hier niet in slagen, Heere, om onbekeerden nog langer onbekeerd te laten blijven. Laat hier niet in slagen om onbekeerden nog langer in de greep van de zonde en van hun onverschilligheid te laten. Laat hij door u verdreven zijn prooi moeten loslaten. En geef dat er zo ook bekeringen mogen zijn van hen die naar u niet hebben gevraagd en die u niet kennen. En Heere, zo is het toch met ons allen van nature. Dan vragen we niet naar u en we kennen u niet. En we voelen de last niet, de last van zonde en ongerechtigheid. En we beseffen het niet dat we naar een eeuwige toekomst reizen en dat dat voor ons, zoals we van nature zijn, alleen maar eeuwig verderf kan betekenen. Heere, voor die dingen zijn we blind en al weten we ze verstandelijk nog wel, het raakt ons niet en het doet ons niets. Heere, o wij bidden van u, verbreek die verblinding En wilt gij ogen geven die open zijn en die zien. En die ook onze nood en onze ellende zien. Opdat we zo mogen vluchten tot u die leven geeft te midden van de dood. En waar gij dat wonder genadig gedaan hebt, Heere, wilt gij uw eigen werk versterken. En wilt gij meer en meer oog geven voor de volkomenheid van dat werk. En voor de volkomenheid ook van degene die het werk doet. De Heere Jezus Christus, zegen ons zoals we hier bij elkaar zijn. Zegen ook diegenen die hier niet konden komen. Heere, we dragen ook onze zieken aan u op. U weet ze, u kent ze en weet waar ze zijn. U weet hun omstandigheden. Heere, laat het alles wel mogen zijn. En wilt gij ook tegenspoeden nog gebruiken voor geestelijk welzijn. Wilt gij bijzonder ook zijn met dat pasgeboren kind, Heere, dat ongelukkig geboren is, zo vaak zeggen we het. En zo vaak zeggen we het ook op onze geboorteaankondigingen. Een welgeschapen zoon of een welgeschapen dochter. Maar dat kan niet van elk kind gezegd worden. Er zijn ook kinderen die gebrekkig geschapen worden. En gebrekkig ter wereld komen. Heren, dat is met dit kind ook zo. En het moest naar het ziekenhuis en het is al geopereerd. En u weet wat er nog meer gebeuren moet. O Heren, wat een beproeving voor de ouders. En voor de verdere familie, de grootouders. Wij bidden van u, Heren, dat gij hen in deze weg sterken wilt. En dat gij hen uw gunst wilt bewijzen. En dat u ook nog zegenen wilt wat tot het welzijn, ook tot het lichamelijk welzijn van dit kind gedaan wordt. Alle pogingen die aangewend worden om in de toestand verbetering te brengen. Heren, wat kan een mens, als het erop aankomt, toch ook weer niets. Met al zijn kunde en met al zijn wetenschap, het moet toch gezegend worden. O, wij bidden van u dat gij die onmisbare zegen geven wilt en dat gij ook deze dingen nog gebruiken wilt om in het hart van de ouders en in de harten van de familie uw genade te openbaren. Wat laat het gij het op deze wijze weer zien, hoe afhankelijk we zijn, hoe volkomen aangewezen op u onze schepper en dat zowel voor lichaam als ziel, dat ze deze les dan ook mogen leren en veel bij u mogen vertoeven. Zegen ons allen, Heere, en geef dat wij allen mogen leren dat we voor lichaam en ziel tot niets in staat zijn in eigen kracht, maar dat het alles van u moet komen. Geef uw zegen over alle arbeid in uw koninkrijk, zegen uw woord dat gebracht wordt ook op deze dag op vele plaatsen. Laten uw knechten ondervinden dat gij hen daartoe bekwaamt en sterkt. En geef dat uw woord voorspoedig mag zijn in datgeen waartoe gij het zendt. Vergeef ons ook genadig al onze zonden. En neem weg al onze ongerechtigheid. Ja, hoor ons, o trouwe ontfermer, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 139, het eerste, vijfde en zesde vers. 139, vers 1, 5 en 6. Wij willen met elkaar dus opnieuw gaan luisteren naar wat de Schrift ons zegt over de Godheid van de Zaligmaker. Jezus Christus wordt ook genoemd Gods enig geboren Zoon. En we hebben in onze eerste overdenking van deze waarheid gezien dat de Schrift ons inderdaad spreekt over de Godheid van de Heere Jezus. En dat doet de Schrift in die plaatsen waar de Heere Jezus uitdrukkelijk God wordt genoemd. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Of ik denk ook aan de belijdenis van Thomas. En die zei, mijn Heere en mijn God. En hij zei dat tot de Heere Jezus Christus. We hebben gezien dat de Schrift ons ook spreekt van goddelijke eer die aan de Zoon van God wordt gegeven. Hij wordt aangebeden zoals God alleen mag en kan worden aangebeden. En als Christus dan ook aangebeden wordt en hij die aanbidding aanvaardt, dan is dat een nieuw bewijs dat hij God is. Maar de Schrift laat ons ook nog langs andere wegen zien dat de Zoon van God inderdaad ook van hetzelfde wezen is met de Vader en de Heilige Geest. Blijkt ook uit die plaatsen in de Schrift waar ons verteld wordt dat hij goddelijke eigenschappen heeft. Eigenschappen die verder alleen God bezit. U weet wellicht dat in de theologie onderscheid gemaakt wordt tussen de mededeelbare en de onmededeelbare eigenschappen van God. En dan verstaan we onder de mededeelbare eigenschappen die eigenschappen die God bezit, maar waarvan hij ook iets aan schepselen geeft. Bijvoorbeeld goedheid, dat is niet iets wat alleen God bezit. God geeft dat ook aan zijn schepselen, aan de engelen bijvoorbeeld en aan de mens, zeker de ongevallen mens. En door genade komt er ook iets van die goedheid terug in het leven van begenadigde mensen. Barmhartigheid, ook weer een mededeelbare eigenschap, iets wat God kenmerkt, maar wat de Heere ook aan zijn schepselen geeft. Maar er zijn ook onmededeelbare eigenschappen. Dat zijn eigenschappen die God uitsluitend en alleen bezit. En waar hij niets van geeft aan mensen. Wel nu, die eigenschappen zijn dus specifiek goddelijk. Als de Heere Jezus ze nu ook heeft. Dan is dat een nieuw bewijs dat hij ook God is. En heeft de Heere Jezus die goddelijke eigenschappen? Jawel, de Heere Jezus heeft ze ook volgens wat de Schrift ons daaromtrent leert. Ik wil u er vanmorgen 4 noemen, waarbij wij bij 3 maar kort stilstaan en bij 1 wat langer. Eeuwigheid. Eeuwigheid is iets wat speciaal aan God behoort. Hij is de eeuwige. Er was nooit een tijd waarin God er niet was. En er zal ook nooit een tijd zijn dat God er niet zal zijn. Hij is de eeuwig levende. Eer de bergen geboren waren. En eer de aarde gegrondvest werd, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God, zo zegt Mozes. En wat zegt de Schrift ons dan over de Heere Jezus? Van hem wordt ook gezegd dat hij er was eer de wereld was. Dat zegt hij zelf in het 17e hoofdstuk van Johannes in het hoge priesterlijk gebed. Verheerlijk mij, o Vader, met de heerlijkheid die ik had, eer de wereld was. Hij is, zo zegt Paulus in Colossense 1, voor alle dingen. Maar ik denk met name aan een woord wat hij ook zelf weer gesproken heeft in een gesprek met de Joden in het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Dan spreekt Jezus tot de Joden over het feit dat hij eeuwig is. En in welke woorden doet hij dat dan? Het gesprek gaat over Abraham. De Heer Jezus zegt, jullie beroepen je op Abraham en u zegt dat u Abrahams kinderen zijt, waarom dan zoekt gij mij te doden? Zoiets zou Abraham niet gedaan hebben. Abraham zou mij nooit gezocht hebben te doden, want Abraham heeft met verheuging verlangd mijn dag te zien en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest, zo zegt Jezus. En dan zeggen de Joden, hoe kan dat nu? Hoe is het nu mogelijk dat Abraham u gezien heeft? U bent nog niet eens 50 jaar. En hebt gij Abraham gezien? En dan spreekt Jezus die diepe woorden, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was. En dan zegt hij niet, was ik, maar ben ik. Eer Abraham was. Voordat er iets van Abraham zichtbaar was, ben ik. De Heer Jezus moet zelfs een taal gebruiken die niet eens correct is, taalkundig gezien, om de eeuwigheid van zijn bestaan tot uitdrukking te brengen. Hier zien we dat onze taal tekort schiet om tot uitdrukking te brengen wie God is, eer Abraham was, verleden tijd, heel ver in het verleden. En toch ben ik. En hij is altijd. Hij die de eeuwige, de Zoon van God is. Dus ook de Heer Jezus bezit deze goddelijke eigenschap van de eeuwigheid. Is hij dan niet God? Bezit hij dan niet hetzelfde wezen, het eeuwige wezen van de Vader? Geldt dan ook van hem niet eer de bergen geboren waren, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid is hij God. De tweede goddelijke eigenschap die ons ook in de schrift geopenbaard wordt als iets wat Christus bezit is, onveranderlijkheid. Ik kan hierover kort zijn, want nog niet zo heel lang geleden hebben we met elkaar aan de hand van de spreuken van Biliam ook over de onveranderlijkheid Gods gedacht. Niet waar, dat is het woord wat Biliam zegt, aangaande God. Hij is geen man dat hij liegen zou of eens mensenkind dat het hem berouwen zou, zou hij het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. God is onveranderlijk. Of zoals Malachi dat zegt. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Ja, dat wordt van God gezegd. Onveranderlijk. Heel anders dan mens. Heel anders dan wij die keer op keer en slag op slag veranderen en onze mening moeten herzien en onze gedachten moeten corrigeren en onze woorden moeten terughalen of verbeteren. God nooit. Hij hoeft nooit één woord te herroepen, want zijn plannen veranderen niet en hij zelf verandert niet. En geldt dat ook van de Heer Jezus Christus? Als het van hem ook gezegd wordt, dan is hij God, niet waar? Dan is hij meer dan mensen, hoewel ook mens. Maar dan is hij tevens, God geldt het van hem. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij ook dezelfde gisteren en heden en morgen. En in het verre verleden en in de verre toekomst, zo ver we zien kunnen en nog verder, hij is dezelfde. In de derde plaats noem ik de alomtegenwoordigheid. Dat is ook typisch iets van God, nietwaar? Ik vervul de hemel en ik vervul de aarde. zegt de Heer. Hij is overal. In al de heerlijkheid van zijn wezen is hij alomtegenwoordig. Ik denk aan een woord wat we lezen in de profetie van Jeremia, waar de Heere zelf door middel van de dienst van Jeremia zegt: ben ik een God van nabij, spreekt de Heere, en niet een God van verre? Zou zich iemand in verborgen plaatsen kunnen verbergen dat ik hem niet zou zien, spreekt de Heere? Vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heere? Alomtegenwoordig, in de hemel en op de aarde en onder de aarde. We hebben het gezongen uit de 139ste psalm. God is overal. Al zou ik gaan tot aan het uiterste der aarde, hij is daar. Al zou ik opklimmen tot zo ver mogelijk in de hemel, hij is daar. Al zou ik afdalen in de diepste afgrond, hij is daar. En de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt in zijn gesprek tot Nicodemus deze diepe woorden. En ze hebben misschien heel wat keren, zij zijn misschien heel wat keren onze aandacht ontglipt, omdat wij bij het lezen van Johannes 3 misschien meer geconcentreerd zijn op wat de Heere over de wedergeboorte zegt. Gijlieden moet wederom geboren worden. En op wat de Heere over het geloof zegt: die in de Zoon gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar er staat in Johannes 3 ook deze diepe waarheid: niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel is nedergekomen, namelijk de Zoon des Mensen. Hij is uit de hemel nedergekomen, de Zoon des Mensen. En dan zegt de Heere erbij: die in de hemel is. Hij is uit de hemel nedergekomen en hij is in de hemel. Hij, de Zoon, het woord dat vlees geworden is en dat hier met Nicodemus in Jeruzalem in een nachtelijk uur zit te spreken. Hij die hier op aarde is, is in de hemel. Alomtegenwoordig. Denk aan een ander woord van de Heere Jezus zelf. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Maar de twee of drie zijn die samengekomen zijn in zijn naam om naar zijn woord te luisteren en God aan te roepen in het gebed, daar is hij. Niet naar zijn menselijke natuur natuurlijk, want na zijn hemelvaart is hij als mens niet meer op de aarde, maar is hij aan de rechterhand van zijn Vader. Maar als God, als de Zoon van God in zijn goddelijke natuur, is hij aanwezig in elke vergadering van mensen die in zijn naam zijn samengekomen. Of ze in een kerk zitten, of in een kelder, of ze in een prachtig kerkgebouw vertoeven, of in een schuur, of aan het strand, of onder een palmboom, of in een oerwoud, waar ze samenkomen om de naam des Heren aan te roepen. Welk gedeelte van de wereld ook, in welke uithoek van het verst verwijderde continent, hij is daar. Alomtegenwoordig. En zo zegt hij het ook als hij zijn discipelen uitstuurt: ik ben met u. Hij had kunnen zeggen: God zal met u zijn. Ook waar. Maar hij zegt: ik ben met u. Als hij ze uitzendt om te gaan tot aan het einde der aarde en al de volkeren het evangelie te verkondigen, dan zegt hij erbij: en ik. Zoals hij daar voor hen staat, de Zoon des Mensen, die tevens de Zoon van God is. Ik ben met u. Johannes ziet hem, Openbaring 1, wandelen te midden van de gouden kandelaren. En die gouden kandelaren zijn symbolen van de gemeenten. Die zeven gemeenten in Klein-Azië, Efezus, Smyrna, Pergamus. Dat waren verschillende plaatsen. Die lagen afstanden tussen, zoveel kilometer tussen Smyrna en Pergamus. Zoveel uur deed men erover om van Thyatira naar Laodicea te komen. Maar hij is
in het midden van al die gemeenten op dezelfde tijd. Hij is niet eerst in Efeze om daarna te gaan reizen en een bezoek te gaan brengen naar Smyrna en een week later in Pergamus aan te komen. Hij is daar op hetzelfde moment en hij kent ze daar. En hij zegt van al die gemeenten, ik weet uw werken, alom tegenwoordig. En dan, en daar wil ik met name wat langer bij stilstaan, de goddelijke eigenschap van zijn alwetendheid. God weet alles. God is alwetend. En hij weet alle dingen niet nadat hij conclusies getrokken heeft, niet nadat hij alle gegevens bij elkaar verzameld heeft en dan ten slotte tot een bepaalde conclusie komt. Zo weten wij veel dingen. Nee, zo weet God niet. God weet alles onmiddellijk. Doordat hij alles onmiddellijk ziet. Zijn alwetendheid is tegelijk ook zijn alziendheid. Alle dingen. Hebreeën 4 vers 13. Alle dingen, en daar zijn geen uitzonderingen bij. Daar zijn geen dingen bij die over het hoofd gezien worden. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met wie wij te doen hebben. En de Heere hoeft niet informatie te vragen, en de Heere hoeft niet eerst een bepaald onderzoek in te stellen. Is en wat er ook gebeurt en wat er ook gezegd wordt en wat er ook gedaan wordt, waar dan ook en door wie dan ook, in welk deel van de wereld en in welk deel van het heelal ook, het is alles als een open boek voor de ogen van God. Is Christus ook alwetend? Zo ja, dan is hij God, niet waar? Is hij ook alwetend? Ik kom tot het hoofdstuk wat we gelezen hebben en waar we een ogenblik met elkaar bij stilstaan in het eerste gedeelte, het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. De geschiedenis van Nathanael. Nathanael wordt aangespoord door zijn vriend Filippus om naar de Heere Jezus te gaan. Filippus is naar hem toegegaan met een enthousiast getuigenis. Wij hebben gevonden. We hebben gevonden de Messias. Hij komt uit Nazareth. Hij is de zoon van Jozef. En dan zegt Nathanael, Filippus, dat klopt niet. Uit Nazareth iets goeds, uit Nazareth de Messias. En Filippus weet niet meer te doen en niet beter te doen dan tot Nathanael te zeggen, kom en zie. Zo gaat Nathanael mee, maar hij heeft beslist geen hoge verwachtingen. Want wat Filippus hem vertelde, dat kan niet waar zijn. Evenwel, hij gaat mee. En als hij onderweg is, als hij in de buurt van de Heere Jezus komt, dan spreekt de Heere Jezus tot degene die om hem heen staan, maar toch ook zo duidelijk dat de naderbijkomende Nathanael het kan horen. Zie, waarlijk, een Israëliet in welke geen bedrog is. Dan openbaart de Heere Jezus tegenover degene die erbij staan. En dan openbaart de Heere Jezus het ook aan Nathanael zelf, dat hij hem kent. Dat hij zijn hart kent. Want hij noemt hem een Israëliet in welke geen bedrog is. Een Israëliet naar het model van Psalm 32, in wiens geest geen bedrog is. Een Israëliet die in oprechtheid de Heere zoekt. Een Israëliet die een liefde heeft voor de Heere en voor de dienst en voor de wet des Heeren. En als Nathanael hoort dat de Heere hem zo noemt en zo over hem spreekt, als Nathanael bemerkt dat de Heere hem kent, dan staat hij verbaasd en hij zegt, hoe weet hij dat? Van waar kent gij mij? Ik heb u nooit gezien. We hebben elkaar nooit eerder ontmoet. U hebt mij nooit gesproken. U kent mijn hart niet. U kent mijn uiterlijk niet eens. Hoe weet u dan dat ik een Israëliet ben die begeer in oprechtheid de Heere te vrezen? Een Israëliet in welke geen bedrog is. En Jezus antwoordt en zegt: ik zag u toen ge onder de vijgenboom waart. Daar, onder de vijgenboom, heeft Jezus hem gezien. En daar heeft hij zijn kennis aangaande Nathanael verkregen. Onder de vijgenboom vertoefde Nathanael. Wat deed hij daar? Wel, het blijkt wel heel duidelijk uit deze geschiedenis. Hoe weet Jezus dat Nathanael een Israëliet is in wie geen bedrog is? Omdat hij hem zag toen hij onder de vijgenboom was. En daar heeft Nathanael voor God beleden. Zijn begeerte om de Heere te kennen. Zijn begeerte om genade te ontvangen. Zijn begeerte om naar de inzettingen des Heren te leven. Daar is het in de belijdenis en in de beden van Nathanael openbaar gekomen. Wat er leeft in zijn hart. En Jezus heeft hem daar gezien. En zo weet hij, en zo kan hij ook Nathanael ervan overtuigen dat hij alwetend is. En als Nathanael dat hoort, nietwaar, dan zegt hij: Rabbi, gij zijt de Zoon van God. Want dat kan alleen God weten. Wat er toen onder de vijgenboom tussen de Heere en mijn ziel gepasseerd is, dat kan alleen God weten. Daar heeft Nathanael ook met niemand over gesproken, zodat de zegsman van Jezus een vriend van Nathanael kon zijn. Zo heeft de Heere zijn kennis niet verkregen. Hij heeft hem gezien. Zelf gezien, toen hij onder de vijgenboom was, alleen met God. En daardoor is Nathanael overtuigd. Hij had zoveel bezwaren uit Nazareth, het kan niet, de zoon van Jozef, het kan eigenlijk ook niet. En nu dit ene woord neemt al zijn bezwaren weg en hij gelooft en hij beleidt: gij zijt de zoon van God. Jezus is alwetend. En voor Nathanael is die alwetendheid van de Heere Jezus genoeg bewijs dat hij dan ook God moet zijn. Want zo noemt hij hem toch? De Zoon van God. En dan denk ik aan nog een ander woord. Ik verwees zo even al even toen het over de alomtegenwoordigheid van de Heere Jezus ging, naar datgene wat het boek Openbaring ons daarover zegt. Hij die tussen de gouden kandelaren wandelt en die in al die gemeenten aanwezig is. Hij zegt tot die gemeenten: ik weet uw werken. Ik weet uw werken. Hij weet precies wie ze zijn. Hij weet precies wat ze doen. Hij weet van al de moeite die ze moeten meemaken. Hij weet van al de zorgen die ze hebben en van al de problemen waar ze mee worstelen, van de vijanden die hen belegeren. Hij weet van al de zonden ook die ze in hun midden bedrijven en laten bedrijven. En daar spreekt hij met name over in de brief aan de gemeente van Thyatira. En noemt hij zichzelf: hij is dat. Hier is niet God de Vader aan het woord, maar hier is God de Zoon aan het woord, die verheerlijkt aan de rechterhand van zijn Vader gezeten is. Hij spreekt door middel van deze brieven en hij zegt: ik ben het die nieren en harten onderzoek. Ik ben het die nieren en harten onderzoek. Datzelfde zegt God van zichzelf ook in Jeremia 17. En hier worden deze woorden door de Heere Jezus op de lippen genomen. En hij zegt: ik doe dat. Ik toets elk motief. Ik onderzoek elke bedoeling. Niet alleen wat de woorden, hoe de woorden luiden en wat de mond spreekt, ook dat weet Jezus. Niet alleen wat de handen doen. Niet alleen waar de voeten gaan, dat weet hij ook. Ik weet uw werken. Maar hij weet meer dan alleen de werken. En hij weet meer dan alleen de woorden. Want hij onderzoekt ook de nieren. En hij toetst de harten. Hij weet van de hemelijke dingen, van de verborgen dingen. Hij weet van de verborgen gedachten, van de motieven, van de bedoelingen. En ik zal een ieder vergelden naar zijn werk. Is hij niet God? Iemand die dit kan zeggen, iemand die de woorden Gods tot zijn woorden kan maken, iemand die van zichzelf getuigen kan dat hij niet alleen de werken weet en de woorden kent, maar ook de harten en de nieren proeft. Is hij niet God? Wie is het dan die durft ontkennen dat de Zoon van God waarachtig God is? Wie is het dan die durft beweren dat hij een schepsel is, zij het eerste en het voornaamste schepsel? Hij staat tegenover het ganse getuigenis van de schrift in Oud en Nieuw Testament. En uit al deze dingen blijkt overduidelijk dat hij van hetzelfde wezen is met de Vader, deze de Zoon van God. Even eeuwig als de Vader is en even onveranderlijk en even alomtegenwoordig en even alwetend. Eeuwig, alomtegenwoordig, onveranderlijk, alwetend. En je zou nog kunnen spreken over almachtig en nog meer dingen, maar laat dit genoeg zijn om vanuit de schrift aan te tonen dat de Heer Jezus, ook omdat hij goddelijke eigenschappen heeft, waarachtig God is. En wat heeft ons dat dan te zeggen? Want ik blijf bij de toepassing ook staan bij de laatste deugd die we met elkaar overdachten, de deugd van de alwetendheid van Christus. Wat zegt dat ons? Dat zegt ons dat wij gerust kunnen beven en sidderen als wij aan hem denken. Want de Heere doorzoekt onze harten en hij proeft onze nieren. Hij weet van onze zonden. Hij weet van ons toegeven aan de zonde. Hij weet van onze verkeerde plannen. Hij weet van onze goddeloze overleggingen. Eer er nog een woord op onze lippen is, hij weet het. Want hij kent ook de gedachten des harten. En hij weet op de plaats, hij weet de plaatsen waar we zijn. Wat we voor mensen proberen te verbergen. Wat we ten koste van alles zouden willen proberen te verbergen. Al moeten we de desnoods onze leugens voor gebruiken om het te camoufleren en toe te dekken. Hij nochtans weet het. En niet alleen wat we verkeerd gedaan hebben. En niet alleen wat we verkeerd gezegd hebben. Maar ook wat we in onze heimelijke overleggingen bedenken. Hij weet het. Hij weet het ook als onze godsdienst alleen maar vormendienst is. Waar hij niet tevreden mee is. Hij weet het ook als onze vrome praat alleen maar geveinsdheid is. En als ons hart zich niet aan onze daden paart. Hij weet het ook als wij voor de mensen een goede indruk proberen te maken, maar als ons hart zich verre van hem houdt. Hij weet het. En als hij die te midden van de gouden kandelaren wandelt, wiens ogen zijn als een vlamvuur, ons nu ziet. En hij ziet ons. En hij ziet tot ons tot in het diepst van ons bestaan. En tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. En als hij overziet de week die voorbij is, wat ontdekt hij dan? Wat ontdekt hij in ons hart? Wat ontdekt hij in onze gedachten? Wat vuil en wat ongerechtigheid ziet hij aan onze handen. Wat goddeloosheid heeft hij gehoord in onze woorden. Het is om te sidderen. We hebben te doen met één die alwetend is en voor wie alle dingen naakt en geopend zijn. Wie kan voor hem bestaan? Wat ziet hij die te midden van de gouden kandelaren wandelt, als hij hier in deze gemeente heen en weer gaat, tussen de rijen doorgaat, ziet naar links en naar rechts, naar die mensen die hier verzameld zijn en die luisteren of niet luisteren. Die met hun gedachten erbij zijn of niet erbij zijn. Wat ziet hij in ons hart? Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we mee bezig geweest? Wat is ons leven? Als we voortgaan op de weg die we zelf gekozen hebben, hij weet het. Als we hem dienen aan de buitenkant alleen, hij weet het. Als we de zonde dienen openlijk, hij weet het. Maar ook als we de zonde dienen in het geheim, hij weet het. Hij kent elke overtreding van zijn heilig gebod. Schrikken we er niet van? Als de Heere deze dingen aan de gemeente van Thyatira schrijft, dan heeft het inderdaad de bedoeling dat ze ervan zullen schrikken. Dat ze ervan zullen schrikken als gemeente waar de zonde getolereerd wordt. Dat ze ervan zullen schrikken, iedereen hoofd voor hoofd en hart voor hart. Daarom laat hij het hen weten dat hij in hun midden heen en weer wandelt. Hij laat het hen weten dat hij hen ziet en kent, klein en groot. Jong en oud, en dat hij het is die de harten en de nieren proeft. Hij laat het hem weten dat dit de werkelijkheid is, en zijn ogen zijn als een vlam vuur, en hij doorboort met zijn blik alle schermen die wij om onze zonden heen gebouwd hebben. En waarom laat hij ze dat weten? En waarom laat hij ze zo schrikken? Opdat ze tot bekering zouden komen. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. O, laat u toch door die alwetendheid van de zaligmaker bewegen, om met uw zonde te breken. U kunt ze voor hem niet verbergen, en eens komen ze terug. U kunt uw onverschilligheid voor hem niet verbergen. Voor hem is alles naakt en geopend en één keer komt het terug, en we zullen er volgende week beleven en wel weer wat van zien, als wij in de schriften ook ontdekken dat hij goddelijke werken doet, en daar hoort ook het gericht voeren bij. O, laat u toch bewegen om van de weg van de zonde en van de verkeerdheid terug te keren, om de Heere te vrezen. Dat was zijn bedoeling toen hij aan Thyatira schreef. Dat was zijn bedoeling toen hij deze dingen aan Thyatira schreef. Opdat ze niet langer in de weg der zonde zouden voortgaan, maar dat ze hem te voet zouden vallen, dat ze zich zouden bekeren. Wat leert het ons dat de Heere Jezus alwetend is? Het moet ons doen schrikken, maar het is aan de andere kant ook zo'n uitnemende bemoediging. Hij zegt er tot die gemeenten: ik weet uw werken. En dat zijn niet alleen hun zondige werken. Als we dat eens nagaan in die verschillende brieven, dan zegt hij: ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt verdragen. Ik weet uw werken en verdrukkingen en armoede en de lastering dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet. Ik weet uw werken. Gij hebt kleine kracht, maar ik weet dat ge mijn woord bewaard hebt en mijn naam niet hebt verloochend. Kijk, hij weet al de zonden, hij weet al de geveinsdheid, hij weet al de ongerechtigheid.
Maar hij weet ook wat genade heeft tot stand gebracht in het leven van zijn volk. Hij weet ook van hun leidzaamheid. Hij weet ook van hun liefde tot hem en tot zijn dienst. Hij weet ook van hun ijver. Hij weet ook van de waarachtige en hartelijke begeerte naar oprechte bekering. Hij weet ook van de begeerte om verlost te worden van het kwade en de kwaden. Hij kent ook het hart dat naar hem schrijft. Hij kent ook de oprechte verzuchting uit een verbroken hart. O God, wees mij genadig. Hij kent ook dat stille hopen en dat verlangen naar hem en naar zijn gemeenschap. Hij kent ook de worstelingen. Hij weet ook de plaats waar Nathanael voor God buigt onder de vijgenboom. Hij kent ook de plaats waar Daniel 3 tijdens daags knielt met zijn open vensters naar Jeruzalem. Hij kent ook dat plaatsje helemaal achteraan in de tempel waar de tollenaar nog maar amper durft te komen. En waar hij zijn ogen neerslaat en bidt, o God, wees mij de zondaar genadig. Hij kent ook die plaats waar wij worstelen, waar we strijden, waar we wanhopen soms, waar we met aanvechtingen te maken hebben, waar Satan bespringt, waar ongeloof parten speelt. Hij weet al die dingen ook. Hij kent het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinst in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. En wat is het zo gezien? Een rijke, een onuitsprekelijk rijke bemoediging dat de schrift ons leert dat er een zaligmaker is die alwetend is. Petrus heeft iets van die rijkdom, van die alwetendheid ondervonden. Toen de Heere hem ging onderzoeken na Pasen aan de oever van de zee van Tiberias. En toen ze daar met elkaar de maaltijd gebruikt hadden, toen ging de Heere Petrus vragen, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? En u weet, dat is een onderzoek geweest dat diep ging. Dat is een onderzoek geweest waarin de Heere Petrus niet spaarde. En hij spaarde een publiek niet, want het was een publieke verloochening geweest. Maar tenslotte mag Petrus zich beroepend op de alwetendheid van Christus zeggen, Heere, gij weet toch alle dingen. Dan weet ge ook dat ik u lief heb. Dat wisten de mensen niet. Die hadden alleen zijn vloeken en eedzweringen gehoord. En die hadden alleen maar gehoord hoe Petrus verloochende dat hij hem kende. Ik ken die mens niet. En met vloeken en eedzweringen had hij die ontkenning bekrachtigd. Wat wisten die omstanders van liefde in Petrus' hart voor de Heer? Niets, daar bleek toch niks van. Maar wat een wonder dat de Heere die de woorden van vloek en eed gehoord heeft. Dat de Heere die het gehoord heeft dat Petrus tot 3 maal toe gezegd heeft, ik ken die mens niet en ik heb met hem niets te maken. Dat die Heere nu ook andere dingen weet. Ook weet dat wat Petrus bijna niet meer durft te beleiden, wat hij bijna niet meer durft te erkennen, maar dat hij toch weet dat Petrus hem lief heeft. En dat hij vanuit die liefde toch weer begeerte heeft en nog begeerte heeft naar genade, naar heiliging, naar overwinning van het kwaad in zijn leven, naar vergeving, naar verzoening. Zo is deze leer van de alwetendheid van Christus een uitnemende vertroosting voor aangevochten harten, voor bestredenen, voor mensen die in het donker gaan, voor mensen die de weg niet kennen,
voor mensen die het met zichzelf, bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Die het ook moeten beleiden dat ze het verzondigd en verdorven hebben. Ach, wat zullen wij onszelf kunnen troosten en waarmee zouden we onszelf kunnen helpen als de zonde aanvecht en als de wet tegen ons oprijst om ons te beschuldigen en als Satan op vuile klederen wijst en we moeten hem gelijk geven, we moeten het allemaal toestemmen wat de wet ons verwijt, want we hebben gezondigd tegen al de geboden Gods en geen daarvan gehouden. Waar moeten we dan heen? Wat is dan onze toevlucht en waar dan kunnen we ons op verlaten? O, wat een zegen als dan de ziel vrijmoedigheid mag ontvangen om te zeggen, Heere, dat is allemaal waar. En ik kan de wet niet ontkennen en de beschuldigingen van de wet, ze zijn waar. En mijn geweten geeft mee getuigenis aan dat woord van veroordeling. En ik heb het verdiend dat u me weg zou doen en nooit meer naar me om zou zien. Want u hebt mijn nieren geproefd en mijn hart gezien. En mijn boze bedoelingen en al mijn ongerechtigheid, ook in mijn gedachtenleven, gekend het. En het is naakt en geopend voor u. Maar... O God, o dierbare heiland, u weet toch ook wat uw genade in mijn leven gewerkt heeft. U weet toch ook wat u zelf in mijn hart gelegd heeft. U weet toch ook dat ik u lief heb. Zo'n beroep op de alwetendheid van Christus is niet te vergeven. Zo'n beroep op de alwetendheid en op het werk Gods in de ziel, dat is niet te vergeefs. Daar krijgt de ziel vrijmoedigheid uit. Daar worden bemoedigingen uit ontvangen. Dan laat de Heere het inderdaad weten dat te midden van aanklachten en beschuldigingen en alles wat de wet ons verwijt en wat ons geweten ons verwijt, Hij inderdaad ons hart. Hij die onze harten proeft en onze nieren toetst, Hij weet ook van dat stille verlangen, van die heilbegeerte en van die liefde en van dat besef, Heere, zonder u kan ik niet leven. Geef mij uw zelf, of ik ben verloren. Gemeente, wat betekent de alwetendheid van de Zoon van God voor u? Wat doet die deugd in uw leven als u daar eens eerlijk over nadenkt en niet de boodschap nu zo gauw mogelijk weer vergeet en niet de indruk die u er een ogenblik van hebt ontvangen zo gauw mogelijk weer naast u neerlegt en weer overgaat tot de orde van de dag? Wat betekent het dat wij te doen hebben met een voor wiens ogen alle dingen naakt en geopend zijn? Veroorzaakt dat schrik in uw leven? Veroorzaakt dat schrik in uw ziel? O, laat het dan tot bekering uitdrijven. Of brengt het u diepe innerlijke vreugde? Omdat u weten mag dat er in uw hart toch ook iets is wat niet vanuit uzelf voortkomt, maar wat Hij erin gelegd is. Brengt het u vreugde, omdat u nou ook weten mag dat Hij zijn eigen werk zal zien? Brengt het u vreugde dat Hij u in al uw strijd en in al uw aanvechtingen kent? O, doe dan met Petrus vrijmoedig een beroep op die alwetendheid. Zoek het bij Hem, verwacht het van Hem, zoals David het ook deed. Toen hij in de 56e psalm zei: Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet bewaren. De Heere Jezus weet de hele weg van al de zijn. Al hun beproevingen, al hun zwerven, al hun tranen. Hij weet. En vanuit dat weten Gods gaat David zeggen: dit weet ik pas. God zal me nooit begeven. Amen. Psalm 56, het vierde vers.
O Heere, aan het eind van ons samen zijn deze morgen, mogen wij ons nog weer voor uw heilig aangezicht stellen in dankzegging. Gij hebt ons uw woord gegeven en door dat woord onderwezen. En gij hebt ons weer iets laten zien, Heere, van wie gij zijt, Heere Jezus Christus, Zoon van God. Gij hebt goddelijke eigenschappen. En we hebben er van met elkaar iets van mogen zien en overdenken. Maar Heere, wat baat het ons als we het overdenken en daarna vergeten. Het zal verder moeten komen dan ons oor. Het zal door moeten dringen in ons hart. En we zullen het moeten beseffen en beleven, Heere, dat Gij de Eeuwige zijt en de Onveranderlijke en de Alomtegenwoordige en de Alwetende, dat Gij het zijt die ons kent, dat Gij onze harten en nieren onderzoekt, dat Gij ons zitten en ons opstaan weet, wat we beraden of willen betrachten, Gij kent van verre onze gedachten. En Heere, nu leven wij zo vaak als te dwaas, die denkt de Heere ziet het niet en de Heere merkt het niet. We zijn zo vaak zulke dwaze, verblinde mensen, die denken dat wat we voor mensen kunnen verhemelijken en bedekken, wij ook voor God kunnen bedekken en voor Christus alziende ogen, terwijl we niet beseffen dat alle dingen naakt en geopend zijn. En dat er geen ding bedekt is of het zal ook ontdekt worden en dat gij de verborgen gedachten ook eens een keer zult openbaren. O Heere, breng ons toch onder de indruk van die waarheden, opdat wij niet langer denken dat wij voor u verborgen kunnen zijn. Haal ons uit die schuilhoeken, stel ons in het licht van uw woord, stel ons in het licht van uw wet en geef dat we het mogen leren en gaan beseffen, o God, u kent ons, opdat we bekeerd mogen worden, opdat we bekering zullen zoeken, opdat we van alle dwaalwegen en van alle dolwegen en van alle zondepaden terug mogen keren en door uw almachtige kracht onwederstandelijk getrokken voor u de Heere te voet vallen, om zo bij uw genade te zoeken. Maar wat een bemoediging geeft gij uw volk en kinderen, dat zij te midden van alles wat hen veroordeelt en ook te midden van de schrik die het in hun geest teweeg moet brengen, toch die alwetendheid ook wilt openbaren en dat ze daaraan houvast mogen leren krijgen. En als Petrus daar een beroep op mogen leren doen. Heere, geef dat dat beoefend mag worden. Gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Gij weet dat mijn hart naar u schrijft. Heere, geef dat zo de prediking van uw woord ook vrucht mag dragen en dat uw naam erin verheerlijkt wordt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.